Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 37 en daarvan het vierde vers. Zwijg, Gode, wacht op het eind van zere wegen, wanneer gij hier de snoden voorspoed ziet, en hebben zij door list hun wens verkregen, t'ontsteek uw drift, nog baar uw zielsverdriet. Misgun hun dan geen ingebeelde zegen, laat af van toorn en zoek de wraken niet. We noemen de Psalm 37 en daarvan het vierde vers. Verder willen wij u een gedeelte lezen uit Gods woord, wat u opgetekend kunt vinden in 1 Samuel 25, van vers 1 tot en met 17. Noem nu 1 Samuel 25, van vers 1 tot en met 17, maar vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, welke handelt van de volharding der heiligen, paragraaf 9. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid, en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelfverzekerd zijn en zijn zij het ook naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Verder 1 Samuel 25 van vers 1 tot en met 17. En Samuel stierf, en gans Israël vergaderde zich, en zij bedreven rouw over hem, en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. En er was een man te Maon, en zijn bedrijf was de Karmel. En die man was zeer groot, en hij had 3000 schapen en 1000 geiten. En hij was in het scheren zijner schapen de Karmel. En de naam des mans was Nabal, en de naam zijner huisvrouw Abigail. En de vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante. Maar de man was hard en boos van daden, en hij was een Kalebiet. Als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, zo zond David 10 jongelingen. En David zeide tot de jongelingen: gaat op naar de Karmel, en als gij tot Nabal komt, zo zult gij hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. En zult alzo zeggen tot die welvarende: vrede zij u, en uw huis zij vrede, en alles wat gij hebt zij vrede. En nu, ik heb gehoord dat gij scheerders hebt. Nu, de herders die gij hebt, zijn bij ons geweest. Wij hebben hun geen smaadheid aangedaan, en ze hebben ook niets gemist al de dagen dat zij te Karmel geweest zijn. Vraag het uw jongelingen, en ze zullen het u te kennen geven. Laat dan deze jongelingen genade vinden in uw ogen. Want wij zijn op een goede dag gekomen. Geef toch uw knechten en uw zoon David hetgeen dat uw hand vinden zal. Toen de jongelingen van David gekomen waren en in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil. En Nabal antwoordde de knechten van David en zeide: wie is David en wie is de zoon van Isaï? Er zijn heden vele knechten die zich afscheuren, elk van zijn heer. Zou ik dan mijn brood en mijn water en mijn geslacht vlees nemen, dat ik voor mijn scheerders geslacht heb, en zou ik het den mannen geven die ik niet weet van waar ze zijn? Toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg, en zij keerden weder en kwamen en boodschapt hem achtervolgens al deze woorden. David dan zeide tot zijn mannen: een iegelijk gordde zijn zwaard aan. Toen gordde een iegelijk zijn zwaard aan, en David gordde ook zijn zwaard aan. En zij togen op achter David, omtrent 400 man. En daar bleef er 200 bij het gereedschap. Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het Abigail, Nabals huisvrouw, zeggende: zie, David heeft bode gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen, maar hij is tegen hen uitgevaren. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest, en wij hebben geen smaadheid geleden, en wij hebben niets gemist al de dagen die wij met hen verkeerd hebben toen wij op het veld waren. Zij zijn een muur om ons geweest, zo bij nacht als bij dag, al de dagen die wij bij hen geweest zijn, weidende de schapen. Wee dan nu en zie wat gij doen zult, want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten en over zijn ganse huis, en hij is een zoon Belials, dat men hem niet mag aanspreken. Tot zover.
Psalm 35, we willen de verzen 8 en 10 zingen. Psalm 35. het 8e vers. Bij dartele brassers aan de dis, wind huigelend spotten eigen is. Wie lastertaal mij snoot onteerde, was vreugde om het onheil dat mij deerde. Hoelang zult gij zulks zien, o God, vergun mijn ziel een beter lot. Ze spreken nooit van vrede, nee, maar ze bedenken listig heen. Ten val van hen die stil van zinnen, de vrede, het dierbaarst pand beminnen. Psalm 35, we zingen de verzen 8 en 10 ondertussen. Zal er worden gecollecteerd, we willen de collecte van hart en uw meldadigheid aanbevelen. Gemeente, wij willen vanavond stilstaan bij het gedeelte wat we samen lazen uit 1 Samuel 25. We lezen nog de versen 4 en 5. 1 Samuel 25. We lezen het 4e en 5e vers als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor. Zo zond hij 10 jongelingen. En David zeide tot de jongelingen, gaat op naar Karmel en als ge tot Nabal komt, zo zult gij hem in mijn naam naar de welstand vragen. En wat er volgt, Nadab, David en Nabal schrijven we onder dit gedeelte. David en Nabal, wij willen met zere hulp op 3 gedachten letten. Ten eerste een afgewezen verzoek. Ten tweede een zich aangordende David. En ten derde een verstandige knecht. David en Nabal, een afgewezen verzoek. Want David zendt 10 van zijn jongens naar Nabal, die zijn schapen aan het scheren is. Hij heeft een groot schaapsschedersfeest. Er waren veel inkomsten, de wol die werd verkocht. En er werden maaltijden aangericht. Het personeel dat werd genodigd. De tijdelijke krachten werden genodigd. En Davids mannen die waren veel behulpzaam geweest bij de herders van Nabal. Dus het was een heel normale zaak dat ook Davids mannen deel mochten nemen aan de maaltijden, althans dat ze iets kregen. En er komt niks van de kant van Nabal en David zendt gewoon 10 van zijn jongens, een heel eerlijk verzoek, mogen we ook delen in de zegeningen. En dan vaart Nabal uit. Nee. Wie is David eigenlijk? Er zijn er vandaag de dag zoveel die zich afscheuren van hun Heer. En de 10 mannen kunnen gaan. Een zich aangordende David. Nu kennen we hem even niet terug. Of u wel? Een iegelijk God is een zwaard aan. De commando's klinken daar in het kamp van David. En 400 man gorden zich met het zwaard. Dat ziet er niet goed uit. Er dreigt een enorm bloedbad. En dan hebben we een verstandige knecht onder de mannen van Nabal. Het is een wonder. Het is nog maar een jong iemand. Het lijkt dat deze jonge man de Heere vreest. Want hij weet goed hoe het is. En wat voor man Nabal zijn baas is. En hij heeft hoge achting voor David. En dan vlucht hij niet. Hij wacht niet stilletjes af. Hij weet een goede raad en die voert hij uit. Hij kent ook de wijze, verstandige vrouw van Nabal. Hoe is mogelijk, hè? Zo'n echtpaar. Maar dat kan, dat gebeurt nog. Dat gebeurt nog. Een vrouw als Nabal en dat samen zou niet meevallen. Een man net als Abigaël en dan samen, dat is natuurlijk een bijzondere gunst. Vaak zijn man en vrouw toch ook verschillend. Maar het hoeft niet verkeerd te gaan. Maar Nabal, die harde, boze, driftige man, heeft blijkbaar ook een vrouw die de Heere vreest. En ze is wijs. Ze is verstandig en dat weet die jonge knecht. En hij zoekt bij haar raad. is onze derde gedachte, die verstandige knecht. Gemeente, u zou denk ik het overlijdensbericht van Samuel anders verwoord hebben. U zou graag meer woorden eraan besteed hebben. En dat doet nu de Heilige Geest juist niet. Een uiterst sober stervensbericht van deze oude dienstknecht van de Godvrezende Samuel. Die jaren heeft mogen dienen. Een richter was onder het volk van God die de Heere vreesde. Die het volk wees op de God die ze moesten dienen, de geboden die ze moesten betrachten, de inzettingen die ze moesten houden. Ze moesten de Heere vrezen en de prediking van Samuel droeg rijke vrucht, hebben wij in het verleden gezien. Ze begonnen de naam des Heeren aan te roepen, ze schrijden de Heeren achterna. Ze stortten hun harten voor de Heere uit. Er was verwachting. De Heere werkte onder Israël. En Samuel richtte een steen op en noemde zijn naam Eben-Haezer. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Samuel, de knecht des Heere, sterft. Hij blaast de laatste adem uit. Hij mag het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Zijn ziel wordt van stonden aan opgenomen tot zijn hoofd Christus. Wat zal dat voor Samuel meegevallen zijn? Hij mag een lichaam der zonde en des doods afleggen. Hij mag de eeuwige vreugde ingaan. O, zijn ziel huppelde van zielenvreugd. Daar hij zijn God mocht ontmoeten in de eeuwige zaligheid. Samuel ziet niet meer om. Hij zag de koning in zijn schoonheid. Hij mag de drie enige God alle lof, eer, aanbidding en dankzegging gaan toebrengen. Omdat hij dat zo eeuwig waardig is. Samuel mocht ook maar van genade leven. Er was in hem niets. Al was hij zo jong, kinderen, dat hij de Heere vreesde. 1, 2, 3, 4 jaar van kinds af aan mocht deze Samuel de Heere dienen om jaloers op te worden. Voor de uitleving en de zonde is die bewaard gebleven. Samuel beoefende een tere godsvrezen en leefde dicht bij zijn God. Het is dan ook geen wonder, gemeente, dat het ganse Israël rouw bedrijft over het sterven van deze dienstknecht van de Allerhoogste. Het is niet te zeggen hoe groot het gemis voor David is. David was zo nauw aan Samuel verbonden en Samuel was aan David verbonden. Weet u, David begreep maar al te goed. Samuel was eigenlijk nog de enige waar Saul nog enig ontzag voor had. En als nu Samuel gestorven is, is dat voor David diep begrijpend, want nu mist hij deze getrouwe boetgezant. Hij mist de richter Samuel en dan vertrekt David weer naar een andere plaats. Hij maakte zich op. Kanttekening 1 zegt, zolang als Samuel leefde, heeft David troost en raad bij hem gezocht. Daarom bleef hij zo nabij hem als hij kon of mocht. Maar als nu Samuel gestorven is, zo vertrekt David naar de woestijn Paran, welke gelegen is aan de zuidzijde van het land Kanaan. Kinderen, als je een landkaart er even bij pakt thuis, moet maar kijken, dat heb ik zelf ook gedaan. Ik dacht, waar ligt precies de woestijn Paran? Maar helemaal ten zuiden van Judea, daar vinden we de woestijn waar David nu naartoe gaat. In deze woestijn woonden de nakomelingen van Caleb. Wie was Caleb? Het lijkt even wat, we lezen het inderdaad van deze Nabal was een Calebiet. Sommigen denken dat het gewoon eigenlijk een soort scheldnaam was, want Caleb betekent hond. Ik geloof het niet. Ik denk dat we hier moeten zien dat Caleb nakomelingen had en die werden Calebieten genoemd en Nabal was er één van. Wie was nu Caleb, kinderen? Caleb was ook al een man die de Heere vreesde. Caleb was een man die het land moest verspieden met die 11 anderen en die toen samen met Jozua een goed gerucht van dat land voortbracht en wees op de Almachtige God wanneer de Heere hen het beloofde land in erfelijke bezitting zou geven, dan hadden ze voor de vijanden niet te vrezen. Maar de 10 anderen brachten geen goed gerucht van het beloofde land voort. En ze moesten nog bijna 40 jaar in de woestijn omzwerven. En alle boven de 20 jaar zijn gestorven. Alleen Jozua en Caleb, die mochten het beloofde land binnengaan. En ten zuiden, of het zuidelijke deel van Judea en daaronder, daar woonden dus de nakomelingen van deze godvrezende Caleb. En nu zien we daar een van zijn nakomelingen. Helaas, hij mist de vreze Gods van een van zijn voorvaderen. Is ingrijpend. Hij mag wel delen in de zegeningen van God. Hij is rijk. Een grote veehouder is het. Met 3000 schaap en met 1000 geit. Rijk naar de wereld. Arm in God. Nabal. Zijn naam betekent dwaas. Wellicht hebben natuurlijk zijn vader en moeder hem niet zo genoemd. We denken dat dit een bijnaam was die hij inderdaad heeft gekregen nadat de mensen hem hebben leren kennen. Hoe hij handelde, wat hij deed. Ze hebben hem Nabal genoemd. Heel terecht, deze Nabal, het is een dwaas. Zo leren we hem kennen. Arme God, voorwaar, zegt de schrift, alleen de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nabal had zijn afgoden, zichzelf, zijn bezittingen, zijn geld, drank. Dat waren de afgoden van Nabal. Daar hield hij aan vast. Daar leefde hij voor. Dat was zijn alles. Meer had hij niet nodig. Hij had nooit genoeg. Voor een ander niet zoveel over. Deze rijke veehouder, die houdt nu een groot schaapscheerdersfeest. Hij heeft zijn schapen, zijn geiten geschoren. De wol brengt ontzettend veel geld op. 3000 schapen, tel uit je winst. 1000 geiten, tel het erbij op. En er werden schapen geslacht. Er werden geiten geslacht. Maaltijden aangericht. Het personeel dat mocht de maaltijden meegebruiken. Werd gegeten, er werd gedronken. Hoeven wij niet negatief te duiden. Maar we lezen even later, als de Heer het geeft de volgende keer, dat deze Nabal zich behoorlijk dronken dronk. En dan gaat het natuurlijk te ver. Matigheid past ons in ons eten en in ons drinken. Wel helemaal wanneer het alcohol betreft. Goed. Personeel is erbij en tijdelijke krachten die werden uitgenodigd. En als David dat hoort, dan heeft hij blijkbaar hoop dat ook zijn mannen zullen worden uitgenodigd om aan de maaltijd deel te nemen. Wij moeten niet vergeten, David en zijn mannen moeten van het gegevene leven. Ze hebben zelf geen kudde, die kunnen ze natuurlijk niet meenemen en verzorgen. David is tenslotte toch nog een balling. Hij is een vluchteling. De mannen die bij hem zijn ook. Het zijn dan hier vreemdelingen en dan daar vreemdelingen. En dan voelen ze zich weer als een balling op een andere plaats. Het is voor David nog steeds, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij uw fles vergaard. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Dat kan er dus alles mee te maken hebben dat Davids mannen niet zoveel te eten hadden en dat David toen zelf het initiatief heeft genomen om 10 van zijn mannen naar Nabal te zenden om eenvoudig en vriendelijk hem naar de welstand te vragen, hem vrede toe te wensen en de vraag neer te leggen of zijn mannen mee mogen eten van de maaltijden die hij ten gelegenheid van het schaapscheerdersfeest heeft aangericht. En als we de geschiedenis zo lezen, gemeente, dan zien we de gestalte van David daarin, we zouden zeggen, heel correct. Hij gedraagt zich zoals hij zich behoort te gedragen als een vluchteling en als een vreemdeling. Hij heeft het gewoonterecht aan zijn kant. We lezen dat in het boek Deuteronomium duidelijk, dat zeker de rijken die veel van de Heere hadden gekregen, rekening moesten houden met de armen, rekening moesten houden met de vreemdelingen in de poort, met weduwen en met wezen en met vluchtelingen en ballingen. En van dat recht maakt David eenvoudig gebruik. Ook, daar komt bij, dat zijn mannen, de herders, van Nabal hebben bijgestaan. Die mannen van David hebben die herders en de kudde van Nabal beschermd. Vanzelfsprekend, 600 mannen die het zwaard uittrokken, die hebben de herders en de kudde beschermd tegen de rovers, tegen de wolven, tegen de beren, tegen de leeuwen, kinderen. Want hoeveel prachtige reeën en herten zijn dan niet door de wolven aangevallen. En tel dan de beren er nog maar bij op en de leeuwen in dat woestijngebied daar. Dus die mannen van David die hebben een behoorlijke taak vervuld. En dat zegt straks ook die verstandige jonge knecht. Dan zegt hij, nochtans zijn ze ons zeer goede mannen geweest, vers 15. We hebben geen smaadheid van hen geleden. We hebben ook niets gemist al de dagen dat we samen met hen verkeerd hebben toen we op het veld waren. Ze zijn ons een muur om ons heen geweest. Zo bij nacht als bij dag. Al de dagen die wij bij hen geweest zijn, weidende de schapen. En vandaar gaat David zijn verzoek bij Nabal neerleggen bij monden van zijn 10 knechten. En dan weten we het, als ze het verzoek hebben neergelegd, worden ze stil. Terwijl David toch nou zo voorzichtig het verzoek heeft neergelegd. En zich noemt uw zoon David. Dus David eert Nabal als zijn vader. Later zegt Christus, en wat vader onder u, die zijn zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of als zijn zoon om een vis vraagt, zal hem voor een vis een slang geven? Of als zijn zoon om een ei bidt, zal hij hem dan een schorpioen geven? Nee, dat kan niet zijn. Dat kan niet zijn. Alzo, gijlieden, zegt de Heere Jezus, weet uw kinderen goede gaven te geven, Hoeveel te meer zal mijn hemelse Vader goede gaven geven, degene die ze van hem bidt. En wat doet Nabal? Gemeente, hij valt me daar uit. En hij is heel beledigend richting David. Tegenover Davids mannen. Wie is deze David eigenlijk? Zou hij het niet geweten hebben? Tuurlijk. Het hele land had erover gesproken. Dat een hele tijd daarvoor David Goliath had verslagen in de kracht en de mogendheid des Heeren, Heeren, wist elke Israëliet. Dat David door Samuel was gezalfd tot koning, dat wisten er ondertussen zoveel. Hij beschuldigt David dan ook vals, als die zegt, tegenwoordig zijn er zoveel die zich afscheuren van hun Heer. Wij weten dat David dat absoluut niet heeft gedaan. David was gezalfd. David heeft gedaan wat hij kon. Stond altijd klaar voor Saul. Met gevaar van zijn leven vocht hij tegen de Filistijnen. Nee, gemeend. Zo is het echt niet zoals Nabal het zegt. Koning Saul staat David naar het leven. Als Nabal het niet vertrouwd had, had hij het heel eerlijk moeten vragen. Dan had hij onderzoek moeten doen. Dan had hij te weten kunnen komen hoe het was. Was hij bevreesd voor Saul? Dat had hij dan toch ook eerlijk tegen David kunnen zeggen. Mijn heer David, hoor eens hier. U weet wat er gebeurd is bij die priesters daar ten op. Saul die heeft 80 mannen die de linnen lijfrok droegen gedood. Je denkt nu toch zeker niet dat ik u en uw mannen ga spijzen om straks ook gedood te worden door het zwaard van Saul. Dan had David tegen hem gezegd, ge zult met mij in bewaring zijn. Geef slechts wat te eten, wat vlees en wat water te drinken. Maar Nabal vaart uit. Hij zegt, moet niet denken dat ik iets van het water wat ik heb laten putten, moet niet denken dat ik iets van het vlees van de beesten die ik heb laten slachten, aan David en zijn mannen geef. Dat is Nabal. En het is voor Nabal ook gekregen goed. Nabal heeft niks verdiend. Nabal is rentmeester bij de Heere. En dat de Heere hem zo heeft gezegend, dat is algemene goedheid en algemene genade van God. Gemeente, als de Heere ons rijk heeft gezegend, hebben wij het over voor de armen? Hebben we het over voor de weduwe? Hebben we het over voor Gods kerk, voor de dienst des Heren, voor anderen die het nodig hebben? U begrijpt het wel. Wat een voorrecht als wij makkelijk hetgeen wij hebben ontvangen weer willen uitdelen. Wat is dat een voorrecht? Ik las in het onderzoek even van een rijke zakenman die met zijn zoons in het bedrijf zat en goed winst maakte en heel gemakkelijk weggeven kon. En toen zijn vader uit het bedrijf ging, zeiden zijn jongens, dat is klaar. Dat hielden ze liever voor zichzelf. En duurde niet lang of dicht bij hun bedrijf werd een ander bedrijf gevestigd, wat hetzelfde ging doen. En ze waren hun winst kwijt. De mens wikt, maar God beschikt. Het is hier ook zo. Deze Nabal wil alles voor zichzelf houden. Maar het duurt niet meer lang of Nabal sterft. En hij kan niets medenemen. Hij moet het alles achterlaten. Diep ingrijpend. Grote, snode ondankbaarheid. Gierigheid. Dus afgodendienst. Niets voor een ander over hebben. Alles voor onszelf willen hebben. Straks noemt een van zijn mannen, deze verstandige jonge knecht, een zoon Belials. Dat is nogal wat. Een zoon van Belial. Ik kom er straks even op terug in onze derde gedachte. Nu moeten we even tot onszelf inkeren. U geeft tiende van alles wat u bezit mogelijk. Er wordt veel gegeven in onze dagen, het is goed. Gij rijke, geef mild. God heeft de milde geven lief. Maar Nabal betekent dwaas. Als wij nu onszelf leren kennen, dan zijn er misschien toch wel die vanavond wat schrikken. En die niet boven Nabal durven uitkomen. Die zichzelf erin herkennen. Die het maar moeilijk vinden om, als er iemand aan de deur staat voor een collecte. Of breid het maar uit. Of voor de dienst des Heren. Altijd maar geven, altijd maar geven, altijd maar geven. O gemeente. Wij moeten toch een besef hebben dat we hier maar rentmeester zijn. Wat hebt gij wat gij niet hebt ontvangen? En dat beseft Nabal niet. En daarom heb ik ontdekkend licht nodig. O, ik moet zo gaan verstaan wie ik ben. En dat ik nergens recht op heb. Dat ik alles verzondigd heb. Dat wanneer God met mij in terecht zou treden, gadeslaande mijn ongerechtigheden, net als Nabal, dan moet ik binnen een paar dagen. Wat zegt u? Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En wiens zal het zijn? De mannen van David gaan terug. Wat zijn ze voorzichtig, wijs, verstandig om niet tegen Nabal in te gaan. Ze laten hem en ze gaan terug en ze geven het aan David over. En dat moeten ambtsdragers en dat moeten godsknechten en dat moeten zendelingen en evangelisten ook doen. Als ze zo behandeld worden, dan moeten ze het maar overgeven aan hun heren. De dienstknechten van Christus moeten net als de mannen van David handelen. Het aan Christus overgeven, het aan de heren overlaten. En bedenken dat wat David ondervond bij Nabal, wat zijn knechten daar ondervonden, dat ondervond Christus nog in veel meerdere maat. Dat zal daarom Christus onderdanen, Christus volk ook ondervinden. Dat zullen zijn knechten ook moeten ervaren. Dat kan onderscheiden liggen, de een meer, de ander minder. Maar toen nu toch de Zoon Gods op de aarde kwam, de Zoon van David, de grote Davids Zoon en Davids Heere, gemeent, er was voor hem geen plaats. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Als kleinkind moet hij vluchten voor het zwaard van Herodes. In de woestijn hongerde hem ten laatste. werd hij 40 dagen verzocht door de duivel zelf. Dan hongert de middelaar, de schepper van hemel en aarde, die hemel en aarde bezit. Hem wordt al het eten onthouden. Hem hongerde. Wat is hem grote smaadheid aangedaan? Talloze smaadheden heeft hij geleden. Ze komen tot hem als tot een moordenaar met zwaarden en stokken. Ze nemen hem gevangen. Ze veroordelen hem omdat hij God gelasterd heeft. Aan het vloekhout des kruises roept hij het uit. Mij dorst. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Als er nu een erfenis is, dat weet dat ze voor het tijdelijke leven van het gegevene mogen leven. En kunnen ze zelf een inkomen verwerven, dan moeten ze 3 keer op een dag God erkennen voor de gezondheid en de kracht. Want die krijgen ze ook allemaal van die goede God. Die niet gelukmiddelijk geeft en die niet verwijt. En die het alles geeft om niet. En als wij nu in het geestelijke erachter mogen komen wat we ons waardig hebben gemaakt, wat we verdiend hebben, en we gaan zien dat elke ademtocht genade is, en we gaan zien dat we de eeuwige dood ons hebben waardig gemaakt, en dat het alleen genade is als wij zalig kunnen worden, dat dat nu alleen maar vloeit uit de Zone Gods, uit die geheel enige middelaar, dat hij zich daartoe zo diep vernederde, dat hij daartoe arm is geworden, dat hij daartoe onze ontluisterde menselijke natuur moest aannemen, dat hij daartoe wilde lijden en sterven, dat hij daartoe de kruisdood wilde sterven, gemeend, dan wordt het wonder alleen maar groter. Dat ik nog 2 voeten gronds op de aarde heb. Dat ik nog met weldaden word overladen. En dat de Heere me bij ogenblikken door het geloof iets laat zien van die vrije, soevereine, eenzijdige, goddelijke genade. Als God me bij ogenblikken iets laat zien van dat soevereine welbehagen, van die eeuwige vredesgedachte, dat er nu voor zulke diepgevallen zondaren genade te verkrijgen is om niet. En dat is genade die is verworven door een ander. Die genade en die zaligheid is met bloed gekocht. En met de prijs van Christus dierbaar bloed betaald. O, en ik kan die prijs der ziel, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ik hoop dat u hoe langer hoe meer mag gaan verstaan dat het genade alleen is. En dat er van u niets bij kan en niets bij hoeft en niets bij mag. Het is een eenzijdig godswerk. Werp het net maar aan de andere zijde. En bedel maar of u de rijkdom mag zien liggen die er ligt in die dierbare Christus. Want in hem ligt nu al Gods volheid. De wet is door Mozes gegeven, die blijft u veroordelen en vervloeken. Maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Daar moeten we zijn. Wat doet David? Hij hoort het aan. David, Hij gaat zich gorden. Het is waard. Want hij wordt vreselijk boos. Toornig. Woedend, zeggen sommigen. En direct wil David zich wreken op Nabal. Nu heeft hij iets van Nabal. En hij beseft het niet. Even goed een onderscheid maken. Nabal is een grote dwaas. Een handeldwaas. David handelt hier dwaas. Is geen grote dwaas meer. Want hij heeft een verlicht verstand. Maar wat zien we nu hier? Luister, gemeente, jonge vrienden. De Allerheiligste heeft in dit leven maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Elk wedergeboren mens wordt een zogenaamde tweemens. Die oude natuur begint in de wedergeboorte af te sterven, dan staat de nieuwe natuur op. En zeker, wanneer dat zo mag zijn, in beoefening, die oude mens afsterft, wat is het ook alweer, dat hartelijke leedwezen, dat we God met onze zonde vertorend hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden, als de zonde eronder ligt en die oude mens eronder mag liggen, en er iets mag beoefend worden van die hartelijke vreugde in God door Christus, en de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven, een leven dicht bij God in de vreze des Heren. Er zijn ogenblikken, dan is het andersom, dan denkt een kind van God, ik geloof dat die nieuwe mens, als die er al ooit is geweest, aan het afsterven is, en dat die oude mens nog nooit zo levend is geweest als nu. En daartussenin zwerft nu zo'n vreemdeling op de aarde, begrijpt u het? Ze zijn twee mensen. Daar klinken commando's daar in het kamp van David. Een iegelijk gordde zijn zwaard aan. En David lijkt gereed te staan, gemeente, om dood en verderf te zaaien op het bedrijf van Nabal. Er dreigt een vreselijk bloedbad. David, u had gezegd, trouwens heb ik te vergeefs bewaard al wat deze Nabal in de woestijn heeft. Al zodat er niets van alles wat hij heeft gemist is. En hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe Gods de vijanden van David. Ja, hij wil het nog in Gods kracht en Gods naam doen. En zo doe hij daartoe indien ik van alle die hij heeft tot de morgen overlaat, die aan de wand watert. Nabal zal erachter komen wie David is. Dan vroeg hij toch, wie is David? Nou nog even, dan weet hij het, met wie hij te maken heeft. Het zal niet zo lang meer duren. Het is wat. Hoe kan u een man naar Gods hart zo spreken? Hoe kan u een mens die al zo lang op de school van de beproeving is, zo spreken? Hoe kan u een mens die al zo lang gelouterd wordt, zo handelen? Vraag het vanavond aan Gods volk wat enige ontdekkingen en oefeningen heeft. Nooit om na te volgen. Beschamend onderwijs. Waar God ontdekkend licht geeft, komen we boven Nabal niet uit. Komen we ook boven David niet uit. Gemeente, wat is een mens als God hem een ogenblik loslaat? Petrus verloochent zijn meester met vloeken en eedzweren. Hadden we nooit durven denken denken van die man met zijn kostelijke belijdenis. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Ik ken de mens niet. Hoe kan u toch de man naar Gods hart? Is de Heere ons loslaat een ogenblik, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Ik ben en blijf een bedelkind, arm en naakt en blind. Het is niet anders. Die oude mens, weet ge, als koning Saul dicht bij hem is en zijn mannen sporen hem aan, nu heb je de gelegenheid van God gekregen om je vijand te doden, dan zegt hij, ik zal mijn hand aan de gezalfde des Heren niet slaan. Maar hier, mag hij hier een doodslager worden? Mag hij hier doodslag begaan? We zullen het straks zien bij die kinderen Belials. Die moesten van God uitgeroeid worden. Maar dan moest daar natuurlijk wel een wettige opdracht toegegeven worden. Hier heeft David geen recht. Hij wil hier eigen rechter zijn. En hij is nog geen koning. David moet, al zit hij al jaren op de leerschool. Ziet u dat Gods kinderen leerlingen blijven? Ziet u dat ze in de laagste groep moeten blijven zitten? En dat het niet wijs zou zijn dat ze overgaan? Nee, het zou dwaas zijn. Ze moeten maar in de laagste groep blijven zitten. Maar ze hebben hun hele leven onderwijs nodig. Dat zien we later in zijn leven nog meer terugkomen. Hier moet David iets leren. Een les. Wreekt uzelf niet, beminde. Geef de toorn plaats. Leg de toorn af. Doe de boosheid van u weg. Geef de toorn plaats. Wreekt uzelf niet, beminde. Mij komt de wraak toe, zegt de Heere. Ik zal het vergelden. David, luister nu eens. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De vijand is in mijn hand. Indien u de wereld haat, David. En daar hebt u het volgens mij. Het was haat tegen de gezalfde des Heren in het leven van Nabal. Hij moet niks van David hebben. Als koning Saul was gekomen, dan had hij waarschijnlijk alle ruimte gemaakt om Saul aan zijn tafel te laten zitten. Maar van David heeft hij gehoord dat David God vreest. Dat David God aan zijn kant heeft. En die nu de wereld haat, zo weet dat de wereld mij eerder heeft gehaat dan u. David moet er nog achter komen. Zalig zijt gij als u de mensen smaad en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Maar wat liggen er voor Gods kinderen, voor Gods knechten, toch gevaarlijke strikken op de levensweg. O, ze kunnen niet genoeg bedelen, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Weet u wat een wonder is? En daar kunnen Gods kinderen knechten. Gods volk kan daar niet genoeg om vragen, dat wanneer ze dwaasheid begaan, of dan de Heere toch zo het hem behagen mogen, in tijd zal ingrijpen, dat ze zulke dwaasheid niet zullen begaan. God grijpt in en hij bewaart zijn kind, de man naar Gods hart, voor moord en voor doodslag. Hoe doet de Heere dat? We zien het in onze derde gedachte, een verstandige knecht. We zingen eerst het gebed des Heeren, de versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg ons voor uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein en de driften zijn veel en het hart is onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Verlos ons uit des boze macht. Het gebed des Heeren, de versen 7 en 8. David en Nabal, een afgewezen verzoek, een zich aangordende David, een verstandige knecht. Vers 14, doch een jongeling uit de jongelingen boodschapt het Abigaël, Nabals huisvrouw, zeggende: zie, David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen. En hij is tegen hen uitgevaren. Nochtans zijn ze ons zeer goede mannen geweest. Ze zijn een muur om ons geweest, zowel bij dag als bij nacht. Weet dan nu en zie wat ge doen zult, want kwaad is ten volle over onze Heer besloot en over zijn ganse huis. Hij is een zoon Belials, dat men hem niet mag aanspreken. Dus een van de Nabals knechten heeft erbij gestaan wellicht, het allemaal gehoord en gezien, opgemerkt, goed beseft wat er hier gaande is. Hij kent de mannen van David, hij kent David. En wat doet hij nu? Hij kent Nabal, hij kent zijn vrouw. God neigt harten. Nabal heeft de maat van de ongerechtigheid volgezondigd, diep ingrijpend. God wil David bewaren voor moord en voor doodslag. En dan bestuurt God alle dingen. En deze jonge knecht die gaat naar zijn meesteres. Het zal wel niet de eerste keer zijn dat ze met de problemen van Nabal bij zijn vrouw terecht zijn gekomen. En zo gaat dat dan. Hij bewandelt een heel verstandige weg. Hij wacht niet zomaar af. Hij vlucht niet weg en denkt, nou dan moeten ze maar zien wat er van komt. Nee, hij begrijpt de nare gevolgen die het gedrag van zijn baas Nabal zal hebben als David dit gaat breken. Want het gedrag van zijn heer, dat vraagt om wraak. Daar is deze jonge knecht het eigenlijk goed over eens. Waarom gaat hij niet gewoon naar zijn heer toe? Zou u het doen? De verklaarder zegt hij zou zo weggestuurd zijn. Hij had niet meer terug te komen. Als hij al niet gedood was geworden. De jongen zegt tegen Abigaël, hij is uitgevaren, zeg. Staat een woord wat we kunnen vertalen met hij viel op hen aan. Of ook met hij vloog hen aan. En hij heeft ze teruggestuurd zonder hen ook maar iets te geven. En dan zien we dat deze jonge knecht precies weet hoe het is geweest en hoe het is gegaan en hoe ze zijn geholpen en beschermd geworden door Davids knechten, door Davids mannen, bij dag en bij nacht. En ze hebben nooit iets genomen, iets meegepakt, gestolen, werkelijk niet, nooit wat geroofd, we waren nooit iets kwijt, we hebben niks gemist. Ze hebben ons alleen maar beschermd, ze waren alleen maar een vuur om ons heen, een veilige muur. Heerlijk beeld van David en zijn mannen. Want we zagen in het verleden dat het een berooide troep mannen was. Waar David orde in moest aanbrengen en die hij oefenen moest. Nou, nu blijkt dat deze mannen buigen onder het juk, in de goede zin de tucht van David heeft vrucht afgeworpen. Het zijn mannen die weten wat ze moeten doen en niet moeten doen. En deze knecht heeft hoge achting voor David en voor de mannen van David. Veel meer achting voor David dan voor zijn eigen baas. En hij begrijpt dat de lastertaal van zijn heer niet ongewroken kan blijven. Daar staat hij bij Abigaël en daar zegt hij, Abigaël, Weet nu en zie wat je doet, want ik ben ervan overtuigd, het kwaad is ten volle over je man besloten en over zijn hele huis en over alles wat hij heeft. Hij is een zoon Belials. Dat lezen we, gemeente, in Deuteronomium 13. Ik schrok eigenlijk toen ik het las. Dat waren mensen die gingen andere goden nalopen. En die namen anderen mee om hen ook van de zuivere dienst des Heren af te trekken. O nee, jawel, de Heren ook nog dienen. Een eigenwillige godsdienst. De afgoden erop nahouden. En dan moesten zulke Belials kinderen gedood worden. Een groot kwaad is het. Zie de bedreiging bij de overtreding van het tweede gebod. Dat God de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan de kindskinderen. Tot in het derde en vierde lid, diep ingrijpend. Die eigenwillige godsdienst, die we in onze dagen zo gaan zien. Ieder vult het liefst maar in, zo die het zelf graag heeft. We shoppen net zo lang tot het bij ons past. En dan voegen we ons daar toch bij. Want ja, en dan hebben we van alles en nog wat. O gemeente, alsof het tweede gebod niet meer geldt. Belials kinderen waren des doods schuldig. Diep ingrijpende ernstige werkelijkheid. De eigenwillige godsdienst die wordt gestraft. O, de Heere is een jaloers God op zijn eer. Dient dan geen goden nevens mij. Nabal diende zichzelf. Nabal had zijn bezittingen en geld als afgoden. Nabal had de drank. Nabal genoot van het leven. Leefde weldadig en wellustig. Zo is hij gestorven. We hopen het wel te zien. Weet nu en zie wat je doet, Abigail. Hopelijk mag ik iets hebben van die verstandige knecht van Nabal. Want dat is onze taak, gemeente. Zie toe en weet wat ge doen zult, gemeente. Want we hebben alle tegen God gezondigd. En we hebben tegen zulk een God gezondigd, die de zonde niet ongestraft kan laten en zal laten. We zijn allemaal dwazen geworden in onze diepe bondsbreuk. We zijn alle zondaren die tegen God opstonden. En nu moeten we het elkaar uit liefde in ernst meegeven. Weet dan nu en zie wat gij doen zult. Want het kwaad is bij God ten volle besloten over onze zonde. Want ten dagen als gij daarvan eet en de bezoldiging der zonde is de dood. Mag ik u raden, weet dan nu en zie wat gij doen zult. Wat moet ge doen? Beken nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Vandaag, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Het is een heil en troostrijk woord. Het is een lieflijk woord. Het is een welmenend woord. Het is zulk een ernstig woord. Weet dan nu en zie wat gij doen zult. Vernedert u toch onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Want de toorn Gods tegen de zonde is zo groot, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn eigen geliefde zoon met de bittere, smartelijke, smadelijke dood des kruises. Wie kent de sterkte uw torens, nadat gij te vrezen zijt? Wie zal bestaan als hij verschijnt? O gemeente, weet dan nu en zie wat gij doen zult. Buigt u toch in stof, val de Heere te voet. En u die dagelijks bedelt en smeekt, gebogen gaat onder een last van zonde en plagen, dwaas en blind in hemels wegen, het verbond verbroken tegen God gezondigd, de dood verdiend, de buitenste duisternis u waardig gemaakt. God moet tegen u zijn, eeuwig tegen u. U die hele dagen maar bedelt en smeekt, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartig heen, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreding. Uw goedheid wordt nog paal nog perk gezet, ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit. Hoor eens, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Is het u om de kennis van die lieve Zoon van God te doen, die wordt u nog gepredikt. En in dat lieflijke evangelie verklaart en blijft nu maar liggen aan zijn gezegende godsvoeten. U bent het waardig de klap te ontvangen. Ik weet het. Ik weet het. Maar als ge nu daar ligt, met de koorden van de veroordeling om de hals, dan zou het woord niet waar zijn als u niet zou gaan horen dat er nu bij God vergeving is, opdat hij gevreesd wordt. Want die daar liggen met de koorden der veroordeling om de hals, die gaan ervaren, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Zijn eigen zoon niet gespaard, opdat hij zulke doodschuldigen vergeving zou gaan schenken. Verzoening zou gaan schenken. Het eeuwige leven zou gaan schenken. En de gerechtigheid van Davids grote zoon zou gaan toepassen. Blijf maar roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Amen. Psalm 76, we zingen het zesde vers. Woedt nog de wraaklust onbeschroomd, die wordt door uw ras ingetoomd. doe dan gelofte aan de Heer. Psalm 76, het zesde vers. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.